niet werkte, maar die werkt nu wel. Geen paniek achter in de zaal. Ook voor de mensen thuis, we beginnen deze dienst met, zoals altijd, dat we onze hulp verwachten van God. En we zingen nu over hoe goed het is om in Gods huis te zijn met Psalm 84 in de woorden van Psalm voor nu. Ja, het is een bijzondere blik zo de kerk in, kijkend, aanzienlijk leger. Misschien aan de andere kant van de digitale lijn aanzienlijk drukker, wie weet deze zondag. En ik zat te denken ook toen we deze dienst begonnen met de bekende woorden van onze hulp. In de naam van de Heer, het doet ook wat met ons denk ik. Hè? Als er zo'n virus is dat om zich heen grijpt. De een zegt van, nou ja, het zal wel loslopen, de ander zegt, ik ben toch wat bezorgd. Maar hoe dan ook, denk ik dat zo'n virus ons ook weer er echt bij bepaalt van dat we echt afhankelijk zijn van God. Onze hulp is in de naam van de Heer. En nou, zo zijn we deze dienst dus begonnen. Het gaat in deze dienst over het thema van het gemeenteproject, de reis van je leven, over van votum tot zegen. En we gaan nu over naar het moment in de dienst dat we heel nadrukkelijk willen stilstaan bij Gods wil voor ons leven. En ook naar God toe gaan uitzingen wat in ons leven niet goed is. En vragen om vergeving. We luisteren naar de 10 woorden van het verbond. In een bewerking met het oog op het Nieuwe Testament. Daar is het dan alsof God tegen ons zegt. Ik ben de Heer, ik sluit mijn verbond met u. Ik heb u in Jezus Christus verlost. Ik wil dat jullie in vrijheid met mij omgaan. Mij alleen zullen jullie lief hebben, vertrouwen en gehoorzamen. Van niets of niemand in de wereld zullen jullie een afgod maken. Jullie zullen van mij geen eigen voorstelling maken. In Jezus Christus heb ik laten zien wie ik ben. Zie mij in Hem en getuig van Hem. Draag mijn naam dankbaar en vol vertrouwen. Misbruik mijn naam niet, want dan kom je aan mij. Vier de dag van Jezus' opstanding als de dag van verlossing en blijdschap. Leef vanuit de zondagen alle dagen van de week. Je ouders, eer hen als de vader en moeder die ik jullie gaf. Jullie kinderen, zie hen als mijn kinderen, die ik aan jullie zorg heb toevertrouwd. Jullie zullen je naasten laten delen in mijn liefde. Ook je naaste is door mij geschapen. Zijn leven mag je niet aantasten en vernietigen, ook niet met woorden. Het huwelijk is door mij ingesteld. Daarin zullen jullie elkaar trouw zijn, zoals ik trouw ben. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes zullen elkaar respecteren en buiten het huwelijk geen seksuele relatie aangaan. De aarde is van mij met alles wat erin is. Jullie bezit is tijdelijk, jullie mogen het gebruiken als je daar eerlijk mee omgaat. Jullie kunnen niet mij en tegelijk het geld dienen. Jullie zullen de armen helpen. Laat je ja, ja en je nee, nee zijn. Als je over je naaste spreekt, zul je oprecht en betrouwbaar zijn. Je moet erop uit zijn de naam van je naaste te beschermen. Er mag in je hart geen jaloezie opkomen. Ikzelf wil jullie alles geven wat je nodig hebt. Wees niet bezorgd. En Jezus heeft het samengevat met deze woorden: je zult mij, de Heer, je God, je verlosser, lief hebben met heel je hart en met heel je verstand en met al je kracht. En je zult je naaste lief hebben als jezelf. Laten we zingen als een lied van verootmoediging. De eigen bundel, lied 168. Vader, vol van vrees en schaamte, komen we bij u. Laten we gaan bidden. Hemelse God, we zijn hier samengekomen. In de eerste plaats om hier gewoon te zijn. Om voor u te verschijnen. Om hier te zijn in uw aanwezigheid. Uw aanwezigheid is niet beperkt tot dit moment en deze plek. Want de wereld is van u. En alles wat erop leeft, heel haar volheid. Maar we weten dat u heeft beloofd dat u hier in het bijzonder wil zijn. Waar uw gemeente samenkomt. Waar we uw naam aanroepen. Daar bent u zelf met uw geest aanwezig. En hier zijn wij, Heer. Gewone mensen. Mensen. Zwakke mensen. Mensen behept met allerlei gebrek. Ja, en ook zonde. Wij verschijnen hier voor u. En dat doen we niet zomaar op eigen houtje. We doen dat met een beroep op Jezus. Uw Zoon en onze Heer. En als u naar ons kijkt, wilt u ons dan zien. Niet zoals we vanuit onszelf zijn, maar als de stralende bruid van Jezus. En wilt u dan, Heer, nu verder gaan met ons, ons vormen, ons vernieuwen, ons troosten, ons aanspreken en aansporen. En of dat nu is hier in deze ruimte, of bij de kinderbijbelgroepen en de tienergroepen, bij de mensen thuis. Wilt u aanwezig zijn, daar vertrouwen we op. In Jezus' naam, amen. Kinderen mogen naar de kinderbijbelgroepen 1, 2 en 3 en de tieners naar tienergroep 1. Onze schriftlezer van vanochtend is een van de velen die heeft gezegd en gedacht: beter om niet naar de kerk te gaan, want ik ben niet helemaal fit. Dus ik mag de schriftlezing doen. En we lezen vandaag uit Exodus 25 en dan een stukje uit Exodus 40. En dan zingen we de psalm die past bij deze zondag. Als jullie het mooie boekje lezen dat gemaakt is door de werkgroep voor het gemeenteproject, dan zien jullie daarin ook dat er elke week een psalm staat aangegeven, zoals er op de kerkelijke kalender voor elke zondag een psalm is. En voor deze zondag is dat psalm 25. En die gaan we dan ook zingen. Na de lezingen uit Exodus zingen we psalm 25. Denk aan uw barmhartigheid, God. Maar eerst Exodus. We, ten opzichte van eerdere preken over Exodus, maken we eventjes een sprong om aan te kunnen haken bij het thema van de liturgie, de eredienst, Exodus 25. De Heer zei tegen Mozes: vraag de Israëlieten mij geschenken te geven. Neem van ieder die daartoe bereid is een bijdrage in ontvangst. Je moet het volgende van hen vragen: goud, zilver en koper, blauw-purperen, rood-purperen en karmozijnrode wol, fijn linnen, garen en geitenhaar, rood geverfde ramsvellen, vellen van zeekoeien, acaciahout, lampolie, geurige specerijen voor de zalfolie en voor de reukoffers, onyxstenen voor de priesterschort en edelstenen voor de borstas. De Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van hen kan wonen. Ik zal jou, Mozes, een ontwerp laten zien van de tabernakel en van alle voorwerpen die bij deze tent horen. Houd je daar nauwkeurig aan. Nou, en dan slaan we een heel stuk in het Bijbelboek Exodus over. Er volgen een heleboel hoofdstukken waarin nauwkeurig beschreven staat hoe die tabernakel gebouwd moest worden en hoe het uitgevoerd werd. En dan Exodus 40. Mozes deed alles wat de Heer hem had opgedragen. En als alles klaar is, toen werd de ontmoetingstent overdekt door een wolk. En werd de tabernakel gevuld door de majesteit van de Heer. Mozes kon de ontmoetingstent niet meer binnengaan, want de wolk rustte daarop. En de majesteit van de Heer vulde de tabernakel. We zingen Psalm 25. Vandaag wil doen is een klein beetje verkennen hoe dat nou zit in de Bijbel met die tabernakel en hoe God aanwezig is tussen de mensen. Nou, er zou heel veel over te zeggen zijn en heel veel over te ontdekken zijn in de Bijbel. Ik wil er nog één ding uitlichten en dat is helemaal op het einde van de Bijbel, bijna helemaal het einde. Openbaring 21. Onderdeel van het visioen van Johannes. Die zegt, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen. Bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi gemaakt heeft voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. En dan iets verder. Maar een tempel zag ik niet in de stad. Want God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel. Met het lam. De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig. Over haar schijnt Gods luister. En het lam is haar licht. De volken zullen in haar licht leven. En de koningen op aarde betuigen daar hun lof. De poorten zullen overdag nooit gesloten worden. En nacht zal het er niet meer zijn. De volken zullen in haar hun lof en eer komen betuigen. Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen. Alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het Lam. Dit is het woord van de Heer. Gemeente van de Heer Jezus Christus, broers en zussen. Een zwager van me heeft sinds een tijdje een andere auto van de zaak. En dat is zo'n mooie, glimmende elektrische. Ik zal er geen merknaam bij noemen, die kun je misschien zelf bedenken. Dat is ook weer net een andere dan hier op het plaatje staat. Een elektrische auto. En we hadden het erover wat de voordelen daarvan zijn en de nadelen. En ook over op vakantie gaan met zo'n elektrische auto. Stel je voor, je wilt met het gezin op vakantie naar Frankrijk. Nou ja, hoe ging dat altijd? Dan moet je natuurlijk misschien ergens onderweg een keer tanken. En de handige jongens die doen dat dan in Luxemburg. En dan snel doorrijden naar de zon. Maar wil je met zo'n elektrische auto op vakantie, dan moet je veel vaker stoppen dan een paar uur rijden. En dan sta je zomaar een uur stil bij een oplaadpunt om weer je auto vol te hebben. Is dat een nadeel? Misschien. De reis wordt er een stuk langer door. Aan de andere kant, het is misschien ook wel meer ontspannen. Je doet het wat rustiger aan. Het gesprekje met mijn zwager kwam bij mij naar boven toen ik nadacht over de reis van je leven. Het volgende plaatje mag erop. Het gemeenteproject waar veel mensen van onze gemeente zich mee bezighouden gaat over liturgie. Over de wekelijkse eredienst, wat we hier op zondag met elkaar vieren en beleven in de dienst. En toen bedacht ik me dat, de dienst op zondag wel iets weggeeft van zo'n oplaadmoment. Elke week word je een uur of anderhalf stilgezet om op te laden. Door te zingen, door te luisteren, door te kijken naar symbolen, door gewoon hier te zijn en je opgenomen te weten in de gemeente van de Heer en te beseffen, ik ben dus niet de enige met zo'n vreemde hobby, geloven. De eredienst, de liturgie als oplaadmoment. Maar is dat wel zo? Ik kan me voorstellen dat als je in je gespreksgroepje of zomaar na de dienst erover doorpraat, dat je dan verschillende reacties kunt krijgen. De een zegt duidelijk, ja, voor mij is echt die dienst echt zo'n oplaadmoment. Tot rust komen, gevoed worden, vaak door liederen, misschien wel door een preek. Maar er kunnen ook anderen zijn die zeggen, poeh, zo'n dienst, te lang, te veel prikkels. Er wordt te veel gezongen of te weinig, of de woorden zijn veel te modern of te ouderwets, of het is te moeilijk of te oppervlakkig. Komt ze allemaal tegen. En dan is er ook nog dit, dat de een zal zeggen, ja echt, het is zo belangrijk voor mijn geloof, zo'n dienst op zondag. En de ander zegt, ja, het gaat toch eigenlijk ook om je leven als christen de hele week door, gewoon van maandag tot zaterdag. Nou, zomaar wat gedachten als ik nadenk over die dienst. De dienst als oplaadmoment. Er valt heel veel over te zeggen, te veel. Ik wil er aan de hand van Exodus een paar dingen uitlichten. En het zijn de volgende dingen. De volgende dia, daar staan ze op. Eigenlijk twee kanten. De liturgie, de eredienst, is echt belangrijk. En tegelijkertijd ook echt beperkt. Dat wil ik uitwerken. Om in het beeld van de elektrische auto te blijven. Opladen is echt heel belangrijk. Anders sta je vroeg of laat stil. En tegelijk, het oplaadstation is niet het eindstation. Je gaat niet op vakantie bijvoorbeeld om eens lekker op het oplaadstation te gaan staan. Je wilt ergens naartoe en daar gaat het om. Het is belangrijk en beperkt. En dat wil ik laten zien aan de hand van het Bijbelboek Exodus. En dan in het bijzonder zoomen we in op de tabernakel. De volgende dia laat een afbeelding ervan zien. Eigenlijk het Bijbelboek Exodus begint met de bekende verhalen, bekend voor wie is opgegroeid met de Bijbel. De spannende verhalen over de plagen, over Egypte, over de uittocht door de Rode Zee, door de 10 geboden. Nou, tot zover allemaal bekend en ook op een bepaalde manier spannend. En dan ergens na hoofdstuk 24, dan moet je opeens echt flink wat volharding hebben, uithoudingsvermogen als Bijbellezer. Want dan lees je hoofdstuk na hoofdstuk over allemaal details over hoe de tabernakel gebouwd werd. Met de meest bijzondere details over hoeveel ringetjes er aan de kleden moesten zitten. En wat er allemaal aan stenen moest zitten op de kleren van de priester. Voor ons misschien moeilijk te volgen. Maar blijkbaar was dit dus heel belangrijk. Hoe zag die tabernakel eruit? De tabernakel, dat is een soort mobiel heiligdom. Dat was in de tijd dat Israël nog niet in het beloofde land was, dus nog geen tempel had. Hoe zag dat mobiele heiligdom eruit? Een afbeelding waarbij ik hoop dat het een beetje te zien is achter in de zaal. Wat we hier zien, we hebben als indruk, is de omheining. Dat was een gebied van ongeveer 25 bij 50 meter in het midden van het kamp van Israël. Afgeschermd. En zeg maar, de voorste helft, die was de ingang, de oostkant, stond in het midden het altaar. Daar kon je als Israëliet naartoe komen en je offers brengen. Daar dienden de gewone priesters. Er was een wasbekken. Dat is allemaal beschreven in Exodus. En het westelijke gedeelte van dat omheinde gedeelte, daar stond de tent. De tent waar alleen de priesters mochten komen. En het achterste gedeelte daarvan was nog weer afgeschermd. En dan mocht alleen de hoge priester komen. En daar stond de ark. De gouden verbondskist. Eigenlijk de troon van God. Omgeven met 2 gerubs. In de volgende dia dan zien we wat er onder andere stond in die tent. Hier zien we een afbeelding van de ark, een gouden kist. De lampstandaard, de menorah, met 6 armen, totaal 7 lichten. Verwijzing naar de levensboom. En een reukofferaltaar en een tafel met broden. Nou, het zou heel leuk zijn om dat eens uit te werken wat al die onderdelen voor een functie hadden, wat de betekenis ervan was. Maar ik wil nu eventjes vooral me richten op het grote plaatje. Wat is nou de bedoeling van God met zo'n bijzonder mobiel heiligdom in het midden van zijn volk? Want het was iets nieuws. Alle eeuwen daarvoor, al vanaf Abraham, ging God een weg met Abraham en zijn volk. Maar terwijl in die tijd er al hele grote culturen waren met mooie tempelcomplexen, had Israël nooit zoiets als een heiligdom. God sprak tot mensen in een droom of in een bijzondere verschijning bij de brandende braambos bijvoorbeeld. Maar Israël had geen heiligdom. En waarom kwam dat op een gegeven moment? Ik wil een aantal dingen naar voren halen over het waarom van zo'n heiligdom. En dan ga ik gaandeweg ook wat lijntjes trekken naar het waarom van wat wij hier doen. De liturgie, de eredienst. De liturgie, de tabernakel, was in de eerste plaats een bemoediging en een verzekering van God aan het adres van Israël, dat God met hen mee zou gaan. Net voor Exodus 25, het stukje waar we begonnen met lezen, was in Exodus 24 een diep indrukwekkende ontmoeting van God met het volk bij de berg Horeb. Het begint met een verschijning van God op de top van de berg. Met donder, met bliksem, met aardbeving, met geschal van ramshoorns, met rook. Echt diep indrukwekkend. En net hiervoor, Exodus 24, lees je over de verbondssluiting van God met Israël. En als teken daarvan, als bekroning daarvan, verschijnt de majesteit van de Heer op de top van de berg in een vuurverschijnsel. Dat er één moment is waarop het volk wist met God, onze God valt niet te spotten. Dat was dat moment, daar bij de berg Horeb. De Heer is een heilige God. En als er één moment was waarop het volk ook wist, dit is onze God, hij hoort bij ons, hij heeft zich aan ons verbonden, dan was het dat moment bij de berg Horeb. Het is een teken van dat God heilig is, indrukwekkend en genadig. Hij is bij ons. Volgende bullet. Alleen, nu moeten ze verder. Er mag doorgeklikt worden. Ze moeten nu verder. Ze kunnen niet blijven daar bij die berg. Ze moeten op weg naar het beloofde land. En hoe moet dat dan verder? Zou God meegaan? Voor heel veel volk in die tijd was de gedachte eigenlijk van een God die is verbonden aan een plek. Een bron of een berg of een waterput of een stad. Dus nou ja, deze God hoort dus blijkbaar bij deze berg, zou je kunnen denken. Maar als wij dan weggaan van die berg, dan hebben we geen God. Dat is een beetje de onuitgesproken vraag die onder het hoofdstuk ligt. Hoe moet het nou? Hoe moeten we nou verder? Het antwoord daarop is dat God zegt, maak maar een tempel. God heeft natuurlijk geen tempel nodig. God is veel groter dan dat. Maar om zijn volk ervan te verzekeren, ik ga met jullie mee, geef ik jullie een heiligdom, een plek om mij te ontmoeten. Vers 8 van hoofdstuk 25, de Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van hen kan wonen. God, de heilige God, die verschijnt in laaiend vuur en aardbevingen, die zomaar opeens je kan ontmoeten, wil meegaan met mensen, onder hen wonen. Daarom moet dat heiligdom gemaakt worden, zodat je weet, God is met ons. Je kunt God benaderen. Niet zomaar, het is niet zo dat je zomaar bij God kunt binnenlopen en kunt zeggen, hallo God, daar ben ik weer. Nee, want de tabernakel zegt ook, God is heilig. Dat blijkt uit heel veel details, zoals de kleding van de hoge priester. De hoge priester droeg een muts, een hoofddeksel met erop een plaatje, een insigne met erop de woorden, heilig voor de Heer. Als een continue herinnering. Deze God die we op deze plek ontmoeten, is niet je buurjongen. Het is de heilige God, de God van die berg, Horeb. Diepe eerbied is op zijn plek. En tegelijk ook, je mag hier wel echt komen. Er is echt ruimte. Dat wordt verteld door de offers die worden gebracht. Offers die zeggen, dit is Gods manier van uitdrukken, jullie mogen bij mij komen. Jullie zonde, jullie onheiligheid hoeft niet in de weg te staan. Je mag die heilige God benaderen op deze plek. En hoe is dat voor ons? Wij hebben geen heilige plek. De eerste christenen dienden God in de tempel, maar later toen het evangelie zich verspreidde en de tempel verdween, hebben we geen nieuwe tempel gebouwd. En voor ons is onze tempel verbonden met Jezus zelf. Als christenen komen we samen in de naam van Jezus. En hij is, met een andere naam, Immanuel, God in ons midden. God verzekert ons, hij gaat met ons mee, niet door een gebouw, door een plek, door een heiligdom, maar door Jezus, door het vlees geworden woord. Zoals in het begin van het Johannesevangelie staat, in het begin was het woord was bij God en het woord was God, dat was Jezus. En het heeft bij ons gewoond. Hij is mens geworden. En dat woord wat Johannes gebruikt in Johannes 1 kun je ook vertalen als heeft onder ons getabernakeld. Een hele duidelijke link naar Exodus. Het woord, de Zoon van God, heeft onder ons getabernakeld. Als wij ons afvragen, gaat God met ons mee? Dan zegt God, kijk naar Jezus. Hij is naar ons toegekomen, naar jullie toegekomen. En toen Jezus wegging, heeft hij het ook beloofd. Ik ben met jullie alle dagen, totdat deze wereldtijd ten einde is. Nu niet meer letterlijk onder ons, maar door zijn geest is hij bij ons. Door de Heilige Geest is Jezus aanwezig in het leven van ons, zijn volgelingen, van maandag tot zaterdag, op zondag. Ja, in het bijzonder als de gemeente samenkomt, de bruid van de Heer, dan is hij in ons midden. Om de Vader te eren. Dan gaat het om de heiligheid van God en om zijn genade, dat hij te vinden is door ons. Dus waarom gaan we naar de kerk? Waarom is het zo belangrijk? Waarom is de kerk een oplaadmoment? Nou, omdat de drie ene God ons hier wil ontmoeten. Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat is iets wat we mogen geloven. Wat ik ook regelmatig tegen mezelf zeg. Ik wil dat geloven. Dat is zo, dat God ons hier wil ontmoeten. Los van wat ik ervan bak of wat we ervan bakken. Dus los van de kwaliteit van de dienst en los van de vraag of het ons misschien wat meer of minder aanspreekt. En God wil hier gewoon zijn. Zoals de tabernakel er gewoon was. Als teken, God gaat met ons mee. En God komt. En zoals aan het einde van Exodus 40, God komt die plek vervullen. Nog voordat die mensen daar iets doen, nog voordat er één offer gebracht wordt. De plek is er en dan komt God. En zo zie ik ook de dienst, dat wij bereiden dingen voor. En we worden ook uitgenodigd om echt ons beste beentje voor te zetten voor God. En zoals die Israëlieten hun mooie dure spullen gingen brengen naar de priesters. Van ga er maar wat moois van maken. Zo brengen wij onze gaven in de kerk. En gelukkig zijn er heel veel mensen met gaven voor gastvrijheid, voor techniek, voor muziek. Dat doet er echt toe. Maar uiteindelijk gaat het erom het wonder dat God zelf naar ons toe komt. Zoals hij neerdaalde in die wolk op de tabernakel. Zo komt hij hier in ons midden. Als we samenkomen in de naam van zijn Zoon Jezus. God is in ons midden. Dat is zo bijzonder. God wil ons hier ontmoeten. En daarom hebben we zondag aan zondag een eredienst. Het is echt belangrijk en echt een groot cadeau van God. Dus dat is de ene helft. Het is echt belangrijk. Echt kostbaar. Dan de andere kant. Die eredienst van ons is toch ook beperkt. Kijk maar naar de tabernakel. De tabernakel is niet het een en het al. Het laadstation is een tussenstation en geen eindbestemming. Je gaat niet op vakantie om te denken, laat ik eens eventjes lekker op het tankstation gaan staan. De tabernakel van Israël was beperkt in ruimte. Ik zei net al van de volken dachten dat je God kon ontmoeten op een speciale plek. Nou, zo werkt het bij Israël nadrukkelijk niet. Want anders zou je kunnen gaan denken, nou, de God van Abraham, Isaac en Jacob, die ontmoeten we alleen in het heiligdom. En daarbuiten zijn we los van God. Kan hij ons niet helpen? Buiten de tempel hoef ik me niks van hem aan te trekken. Maar zo werkt het niet. Denk aan wat eeuwen later Salomo zei bij de inwijding van de tempel. In Koningen 8. Ze had een prachtige tempel gebouwd. Maar Salomo zegt dan, zou God echt op aarde wonen? Zelfs de hoogste hemel kan u niet bevatten. Laat staan dit huis dat ik voor u gebouwd heb. Iets daarvan zit ook in Exodus 25. Dus als God zegt van jullie moeten een heiligdom bouwen voor mij, dan staat er niet, bouw een heiligdom zodat ik daar kan wonen. Maar er staat in vers 8, zodat ik onder jullie kan wonen, te midden van de Israëlieten kan wonen. Dus die tempel is er niet om te zeggen, God is alleen daar op die plek. Maar die tempel is er om de mensen eraan te herinneren dat God onder het volk is. God woont onder de mensen. God is veel te groot voor zijn tabernakel. God is groter dan de hemel, kan ik me helemaal niks bij voorstellen, maar zo groot is God dus. Groter dan de hemel. En tegelijk, hij is overal. Ook bij die gewone Israëlieten, als ze hun potten stonden af te wassen bij de put. Of als ze samen aan het spelen waren tussen de tenten van het tentenkamp in de woestijn. God is daar ook. Die tabernakel is alleen maar een herinnering eraan. Onze kijken, oh ja, die wolk daar op die tent. God is bij ons in heel ons leven. Nou, dan zullen we de brug slaan van die tabernakel naar wat we hier op zondagochtend doen. Dan zie ik een belangrijke parallel. Dat namelijk wat we hier op zondagochtend doen niet een soort omheind gebied is los van de rest van ons leven. De eredienst, de liturgie. Dat gaat ook over wat je op maandag doet. Of op donderdagmiddag. Het is de bedoeling dat deze dienst ons eraan herinnert dat God de God is van heel ons leven. Van alles wat we doen. Dat de dingen die we hier delen met elkaar ons leven focus geven. En vormen. Dat kun je heel praktisch maken. Het gemeenteproject heet Van Votum tot Zegen. Wat ik wel eens doe, als ik slaapdronken mijn benen over de rand van het bed sweeper 's ochtends vroeg, is dat ik dan zeg, mijn hulp is van u, Heer. Beetje zoals we de dienst beginnen met het votum. 'S ochtends, onze hulp is in de naam van de Heer. Dat is niet alleen op zondagochtend. Dat is ook als je op vrijdagochtend met moeite je bed uitkomt. Mijn hulp is van u, Heer. Dus ook zo zie je dat je iets van de liturgie mee mag nemen in je dagelijks leven. En de zegen. Als je de dienst verlaat op zondagochtend met die mooie woorden, de Heere zegenen u en hij behoede u. Die woorden mag je ook tegen jezelf zeggen. Of tegen mensen met wie je het leven deelt. De Heere zegent je en behoedt je. Ook in de dingen die je tegenkomt in de loop van de week. Je problemen, je zorgen. De Heer zegent mij. De Heer zegent jou. Zo lopen de liturgie van zondag en ons leven in elkaar over. En dat zegt ons dus ook, het gaat dus niet alleen maar om dit moment. Het gaat niet alleen maar om de tabernakel. En dan het einde, het laatste stukje. Het is beperkt, de tabernakel is beperkt, omdat het een tijdelijke plek is. In Exodus 25 staat dat God zegt, bouw een heiligdom voor mij, dan zal ik in jullie midden wonen. Dat woord wonen, dat is niet het gewone standaardwoord voor wonen. Maar dat is een woord dat je ook kunt vertalen als verblijven. Zoals een pelgrim of een vakantieganger tijdelijk ergens verblijft. Zo zegt de tabernakel, God zal verblijven bij jullie. En daar proef je iets in van, dit is niet het definitieve. Het is niet de eindbestemming. Want God had dat ook niet zo bedoeld. God had het helemaal nooit zo bedoeld dat God in een tempel zou wonen. God had het bedoeld dat hij met mensen zou wandelen. Adam en Eva konden gewoon met God door het paradijs wandelen. Met hem praten. Lekker 's avonds in de avondkoelte. Goed gesprek. Zo was het bedoeld. Dat je gewoon met God kunt wandelen. Alleen dat kan niet meer. Want de zonde is gekomen. De leugen, de onwaarheid, de onheiligheid, de onverschilligheid tegenover God. Daardoor is er een kink in de kamel gekomen en kunnen we niet meer met God wandelen, er is afstand. En daarom moest er zoiets komen als eredienst, offers om het weer goed te maken, priesters om te bemiddelen. We kunnen anders niet in de nabijheid van de heilige God zijn. Maar het is tijdelijk, want God heeft iets veel mooiers op het oog. Daarvoor is Jezus gekomen. Als het lam dat het offer heeft gebracht. Om het weer goed te maken tussen God en mensen. Met als bedoeling dat die situatie van het begin weer hersteld wordt en nog mooier wordt. Zoals Openbaring 21 zegt. God zal op aarde wonen. wanneer God hemel en aarde vernieuwt, zal God onder de mensen wonen. En Jezus zal in volle glorie in ons midden wonen. Als je Jezus aanvaardt als je redder en heer, als je leven bouwt op dat offer dat hij gebracht heeft, dan mag je straks weer met God wandelen. Dan mogen we gewoon bij hem binnenlopen. Bij de heilige God. En dan zal liturgie, eredienst ook niet een stukje zijn dat we op zondagochtend doen. Dan is eredienst, lofprijzing zo gewoon als ontbijten, op de krant lezen of naar je werk toe gaan. Dat is dan ons leven. Ons leven met God. Daar gaan we naartoe. En mogen we naartoe gaan door te vertrouwen op Jezus. En daarom is wat we hier doen op zondagochtend iets tijdelijks. Onze liturgie is nog niet de hemel op aarde. En dat merken we soms. Toch? Maar laten we daar niet mee beginnen. Laten we beginnen bij de verwondering dat God met ons mee wil gaan. Wauw, wat bijzonder dat ook nu, in deze wereld die nog niet af is, God door zijn geest in ons midden wil zijn. En dan kan de liturgie een voorproefje worden. Zoals dat soms ook gebeurt, soms proef ik daar iets van. Hoe we in de dienst door de geest worden aangeraakt en boven onszelf worden uitgetild. Dat je de goedheid van God proeft. Soms ook het verdriet met elkaar deelt. Je samen blij bent. Samen geraakt wordt. Zo kan de eredienst een voorproefje worden. Van hemelse blijdschap. Laten we zo blij zijn met het geschenk dat God ons geeft van de eredienst. Dat we samen zijn tempel mogen zijn. Door de geest. Amen. Ik heb een lied uitgekozen. Het is een wat ouder lied, maar wel een lied dat me altijd erg aanspreekt als ik hierover nadenk. Over dat God in ons midden is. God is tegenwoordig. Laat ons in stof aanbidden. Met diep ontzag aanbidden onze God.
Wanneer je graag met iemand samen wil doorpraten of bidden, is daarvoor gelegenheid in de stilteruimte achter in de kerk. Na afloop van de dienst staan daar gemeenteleden die dat graag met u willen doen. Dus ook daar van harte welkom. De collecte van vandaag is voor het jeugdwerk van onze eigen gemeente. En de bloemen gaan als groet van de gemeente naar Henk en Grieta Kamau. Wie zou de bloemen willen wegbrengen? Dankjewel. Vanmiddag om 5:00 bent u van harte welkom bij een Taizé-viering in dit kerkgebouw. De stijl van Taizé wordt gekenmerkt door gebedsliederen, stilte, aandacht en focus. Het thema van de viering is het gebed Denk aan uw barmhartigheid, Heer, wat we ook zongen uit Psalm 25. U bent daar ook vanmiddag van harte welkom. Aanstaande woensdag, 11 maart, is het biddag voor gewas en arbeid. Er is dan om 19:30 een gezamenlijke dienst in de Jacobuskerk. We nemen als gemeente afscheid van Ellen Wattel, de dochter van Jan en Thea Verstraten. Zij is met haar man verhuisd naar Apeldoorn en ze gaat zich daar aansluiten bij een andere gemeente. We wensen hen Gods zegen toe in hun nieuwe woonplaats. Dan nog een mededeling over de vacatures van de kerkenraad. Na de zomer ontstaat er een aantal vacatures. We zoeken een taakveld ouderling jeugd, een voorzitter voor de kerkenraad, 2 diakenen en 3 wijkouderlingen. De komende 3 zondagen zal telkens 1 aftredend kerkenraadslid iets vertellen over wat zijn of haar ambt inhoudt. We hopen zo een duidelijk beeld te schetsen van wat de ambten inhouden en u aan te moedigen te onderzoeken of u geroepen wordt tot een ambt. We vinden het fijn als we dit traject biddend en sprekend met elkaar kunnen ingaan en kunnen ontdekken wat God ons wil geven. Voor vragen hierover kunt u terecht bij alle kerkenraadsleden. Tot en met 29 maart kunt u namen van gemeenteleden doorgeven aan de Scriba. Bijvoorbeeld via het e-mailadres scriba.eindhoven@ngk.nl. Vandaag zal de eerste persoon iets vertellen over zijn ambt. En als het goed is, is dat Wim Mooiweer, die momenteel ouderling is.
Ongeveer ruim 4 jaar geleden vond ik voor mezelf dat het tijd was om weer iets te gaan doen in de gemeente. Ik heb besloten om dat in gebed te doen. Dus ik ben gaan bidden tot God. En ik heb eigenlijk met God afgesproken, Heere, het eerste wat op mijn pad komt, dat denk ik dat van u is en dat neem ik aan. En een paar maanden later werd ik gebeld met de vraag of ik wijkouderling wilde worden in Gelderop-Tongeren. Ik heb voor de vorm gezegd dat ik erover na wilde denken. Maar ik wist eigenlijk al, ja, ik had het beloofd, dus dat ga ik doen. En dat was ook zo, dat ging ik doen. De taak van ouderling, werd mij verteld, is hoofdzakelijk pastoraal, maar ook coördinerend. Pastoraal, bezoeken afleggen bij mensen. Die bezoeken, die heb ik gedaan, een aantal, elk jaar. En ik vond ze verrijkend. Het was, je leert de mensen beter kennen. Je hebt mooie gesprekken. Het is echt mooi om te doen. Soms denk je van, ik moet vanavond weg. Geen zin in, druk gehad. Maar als je zo'n bezoek gedaan hebt, heb je altijd een goed gevoel. Het is altijd fijn om met mensen gesproken te hebben, om je geloof gedeeld te hebben, om waar mogelijk en waar nodig steun verleend te hebben. Maar ook inderdaad om mensen beter te leren kennen. Dat is goed en fijn. Naast bezoek afleggen is een onderdeel van pastoraal werk, vind ik ook, om te bidden voor de mensen in je wijk. Bidden voor mensen die het moeilijk hebben. Bidden daar waar het niet helemaal goed gaat. Bidden voor mensen die je niet zo vaak ziet of die helemaal niet meer in de kerk komen. Zo blijven die ook op ons netvlies en in onze gedachten. Dat is ook onderdeel van het werk. Heb ik dan iedereen bezocht? Nee. Het is de structuur is veranderd. In de kerkraad hebben we tegenwoordig 2 soorten ouderlingen. Je hebt bestuurlijke ouderlingen en pastorale ouderlingen. En dat betekent dat er per wijk nu nog 1 ouderling is. Voorheen waren er 2 ouderlingen per wijk en dan verdeelde je zeg maar de wijk onder elkaar en dan ieder deed de helft en die mensen bezocht je elke 1,5 jaar een keer ongeveer. Dat gaat niet in deze nieuwe structuur, maar Daar staat tegenover dat we nu ook werken met pastorale medewerkers, jullie wel bekend. Die pastorale medewerkers vormen samen met jou en met de diaken en met wijkassistent als die er is, vorm je een team. En met dat team verzorg je eigenlijk de wijk, om maar zo te zeggen. Hè? En verzorg je de wijk op pastoraal gebied, op diokanaal gebied, overleg je met elkaar. Je bent een team, het zijn je getrouwen eigenlijk in je wijk. Het zijn de mensen waar je het eerst mee overlegt. En in de wijk Gelder-Tongeren zijn het ook nog wat bijzondere mensen, omdat wij sinds een aantal jaren proberen te werken met buurtkringen. Buurtkringen zijn eigenlijk samenkomsten van mensen die bij elkaar in de buurt wonen, letterlijk. En die op die manier het oog op elkaar houden. En elk van de pastoraal bezoekers en de diaken en ik als ouderling zijn in het begin eigenlijk gestart om die kringen bijeen te roepen. Nou, het is startend, maar ja, er zijn bemoedigende berichten, er zijn ook leuke bijeenkomsten geweest. Sommige plekken ook nog niet zo makkelijk, maar ja, dat is in ieder geval zoals we werken in Gelderop. Naast je team in je wijk heb je ook nog pastorale vergaderingen. En dan vergader je dus met de dominee en met de andere wijkouderlingen. En je overlegt met elkaar. En dat zijn hele fijne bijeenkomsten ook. Omdat je met elkaar kan delen wat je bezighoudt. Met elkaar kan delen wat je tegenkomt in je wijk. Moeilijke dingen, mooie dingen. En je bidt ook met elkaar. Je ondersteunt elkaar. Je luistert naar elkaar. Hele waardevolle bijeenkomsten. Daarnaast zijn er nog de vergaderingen van de Algemene Kerkraad. En dan vergader je samen met je wijkouderlingen, maar ook met de bestuurlijke ouderlingen en met de dominees. Ja, dat is ook goed, want in die vergaderingen merken dat je midden in de gemeente staat. Je bent een wijkouderling, maar je staat ook midden in de gemeente. En je mag meedenken, meepraten over de toekomst van de gemeente, over wat er goed zou zijn. Ik ben nu 3,5 jaar ouderling ongeveer. Dan vraag ik mezelf wel eens van, heb ik nou alles gedaan wat ik wilde doen? Nee. Er zijn echt wel dingen blijven liggen. Of ik voel me af en toe ook wel schuldig dat ik zeg, ik heb eigenlijk misschien te weinig gedaan. Aan de andere kant, ik heb gedaan wat ik kon, denk ik. En ik denk dat dat ook goed is. Dat je voor jezelf ook aanvaardt dat je misschien niet alles kan doen wat je wil. Maar dat je dat doet wat je kunt. En dat je zo op die manier in dat ambt staat, om maar zo te zeggen. Wie van hier zit in de wijk Gelder-Tongeren? Wil je hand eens opsteken? Nou, midden tussen deze lieve broeders en zusters en nog veel meer die er nou niet zijn, mag ik ouderling zijn. En dat is prachtig om te doen.
Dan heb ik nog een mededeling namens Stichting Present. Op zaterdag 9 mei organiseert Stichting Present een aparte dag waarop alleen tuinen worden opgeknapt bij kwetsbare mensen in Eindhoven. Vindt u het leuk om samen met anderen een tuin op te knappen, dan kunt u zich hiervoor opgeven tot en met 15 maart. En dat kan via de website van Stichting Present. En als laatste zal Rolf Pelleboer nu iets vertellen over de dienst van volgende week zondag.
Goedemorgen. Ik heb er heel kort, 2 weken geleden misschien ook al iets over gezegd, maar volgende week is een bijzondere dienst met dokter Felix Kohol. Als het allemaal mee zit, dan komt hij aanstaande woensdag, haal ik hem op van Schiphol en samen met Daniel Timmerman verzorgt hij de dienst. Zijn Engels wordt vertaald. Ook de collecte is voor de kliniek in Burkina Faso. Men wil graag daar de TL-buizen vervangen door LED-lampen. En dat zijn er ongeveer zo'n 100. We zijn er nog niet helemaal uit of we proberen dat we hier voldoende geld hebben en dan dat hij ze daar koopt of dat we ze hier kopen. Nou, daar zijn we nog mee bezig. Maar volgende week dan belooft een bijzondere dienst te worden. Dank u wel.
de tabernakel, de tempel van Israël, als een van de belangrijke onderdelen van het werk van de priesters bidden. En, als nieuwtestamentische tempel van de geest is dat ook wat wij doen, voor elkaar bidden. Dus dit is de dienst van de gebeden. We hebben al verschillende dingen gehoord om voor te bidden. Ik wil nog 3 dingen noemen. Namelijk dat we in de kring, de brede kring van de gemeente, 3 geboortes te melden hebben. We mogen danken voor de geboorte van Timon van der A. In het gezin van Andreas en Marijke. Ze kregen deze gezonde zoon op 17 februari. We mogen ook danken voor de geboorte van Jona Shimakawa. In het gezin van Masaki en Caroline. 4 maart is hun derde zoontje geboren. Dan noemen we ook de geboorte van Tobiel Kom. In het gezin van Judith en Arjen. Die zijn geen lid van onze gemeente. Maar zijn wel betrokken bij een kring. En bezoeken ook regelmatig onze diensten. En ze vragen onze voorbeden natuurlijk. Ze danken ook met onze vragen ons gebed. Omdat al tijdens de zwangerschap duidelijk werd dat Tobiel allerlei problemen had in de ontwikkeling. En nu is hij geboren in Maastricht. En blijkt dat er sprake is van een aantal hersenafwijkingen. De artsen hebben aangegeven dat er echt zorgen blijven over zijn ontwikkeling. De komende week, als het goed is, mag het kindje naar Veldhoven toe. Maar het is een hele intensieve tijd voor dit gezin. We zullen voor hem bidden. Ga ons graag voor in gebed. Dank u wel, Hemelse Vader, dat we u mogen benaderen. In de naam van Jezus onze gebeden bij uw troon mogen brengen. Dat u ons wil verhoren in zijn naam. Heer, u bent de God van deze wereld. We bidden u, Heer. Houd deze wereld in uw handen. Wilt u verder gaan, Heer, met uw werk dat uw koninkrijk komt. Heer, we horen zoveel over de zorgen die er zijn. We zijn als wereldbevolking erg bezig met het coronavirus. We bidden u, Heer, dat u artsen en overheden veel wijsheid wil geven om deze ziekte te bestrijden. Heer, we beseffen ons ook, we brengen dat voor uw troon, dat er zoveel ziektes zijn, zoveel zieke mensen zijn die geen media-aandacht krijgen, maar waar veel meer en ernstiger lijden is. Heer, ontfermt u zich over deze wereld. We hebben u nodig, Heer. U bent onze geneesheer. Alleen u kunt ons het echte volle leven geven. En wilt u dat geven, Heer? En laat uw rijk komen. Geef dat veel meer mensen dat leven in u mogen ontdekken. Heer, we bidden u voor de situatie in Syrië. Rondom Idlib en de omgeving. Voor alle mensen die op de vlucht zijn geslagen of gevangen zitten en niet kunnen vluchten. Heer, ontfermt u zich. Geef de leiders van deze wereld een hart met bewogenheid. Wilt u harde harten zacht maken. En ons bewogen maken, Heer, met mensen die onze hulp nodig hebben. O Heer, ontfermt u zich. We bidden u, Heer, dat we samen, ook als Emmauskerk, een missionaire gemeente mogen zijn. We zijn het, Heer, want u heeft het beloofd. Jullie zijn zout. Jullie zijn licht. Mogen we met die belofte, Heer, op weg gaan. Wilt u die belofte vervullen door ons heen. Ook gewoon als we vanuit deze dienst de week ingaan. Collega's, buren, familieleden ontmoeten. Geef ons wijsheid, moed, liefde om voor anderen te bidden. Om anderen uw liefde te tonen. Waar we ruimte proeven ook met woorden, u te getuigen. Dank u, Heer, voor alle dingen die we mogen doen. Ook vanuit deze gemeente voor activiteiten waarmee we de kerk willen openen. Voor mensen om te eten, een kop koffie te drinken, te praten, te bidden. Om ook hulp te zoeken als je schulden hebt. En wilt u al die activiteiten in genade zegenen en gebruiken. We danken u voor het werk van de kerkenraad. Heer, dat we met zo'n grote groep mensen dat mooie werk mogen doen om voor uw gemeente te zorgen. En ja, we hebben het gezegd, Heer, u weet dat we ook nieuwe kerkraadsleden zoeken. Heer, wilt u ons helpen om daar bindend mee om te gaan en dan vertrouwen we erop. Dat als we dat doen, dat u dan ook zult spreken en ons zult leiden. We zien uit, Heer, naar de mensen die u wil geven om ook in de kerkenraad u te dienen. Heer, we danken u voor de geboorte van nieuw leven in diverse gezinnen. We prijzen u, Heer, als de schepper en onderhouder van het leven. We danken u, Heer, voor de geboorte van Timon en Jona en Tobiel. En heel bijzonder willen we u, Heer, bidden met Judith en Arjan Kom en hun gezin. Nu er zo'n grote zorgen zijn rondom de gezondheid van Tobiel. Heer, wilt u zijn jonge leven sparen, de artsen wijsheid geven, de gezondheid geven en hen samen kracht geven om deze weg te dragen. Heer, wilt u ook met Ellen zijn en haar man, die zijn gaan wonen in Apeldoorn. Zegent u hen daar en mogen ze daar tot een zegen zijn, in verbondenheid ook met broers en zussen daar. Is het danken en bidden we u in de machtige naam van Jezus onze Heer. Amen. We mogen onze gaven geven voor het jeugdwerk in de eigen gemeente.
Thank you.
In deze dienst van leren en beleiden willen we samen ook de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis uitspreken. Zullen we dat staande doen? We beleiden met de kerk van Jezus Christus van alle plaatsen en tijden, samen en toch ook heel persoonlijk met de volgende woorden ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het Rijk van de Dood, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit in de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We eindigen met een lied waarin we het woord van Jezus elkaar toezingen dat Hij komt met haast en ons oproept om staande te blijven tot de dag dat Hij komt. Zegen van God horen voor dit moment, maar neem die zegen ook vooral met je mee de komende week in en herinner jezelf aan deze bemoediging van God. De Heere zegen u en Hij behoede jullie. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie zijn vrede.